Weet je, en ik denk dat dit, wat we nu horen, zo'n mooi plaatje geeft. Ook wat Laura en Arjo van de vorige keer vertelden. Maar ook even vandaag. Soms is het dat God iemand op je pad stuurt om voor je te bidden en dat er een doorbraak is. Soms is het dat God tot je spreekt, zoals Mariska net deelde, en dat daar een beweging van God is. En soms is God midden in de situatie, zoals Sibi hier deelde. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat je even zo het hele brede scala ziet van wat God doet. En in ons jaarthema zit: het volk wat zijn God kent, zal daden doen. En ik wil vandaag spreken over de uitzending van de 70. En daar staat ook: zend mij. En toen hoorde ik dit weekend, eigenlijk een heel mooi nummer. Send me. Dus ik zei tegen Maarten: kan je dat niet even spelen en zingen? Nou denk ik daar altijd wat makkelijker over dan dat het is. Maar Maarten ziet altijd alles positief in. Dus die zei: dat doen we wel. Dus heb een beetje genade voor hem. Ik heb hem vanmorgen snel vertaald. Heb genade voor mij, want ik ben zo dyslectisch als een kanarie. Dus er zit een spelfout in. Maar ik wil graag dat je luistert. Dat je luistert als begin van de prediking. Want ik vond het eigenlijk het nummer is een gebed. Wat dingen laat zien. En Maarten, ik wens je veel genade toe. Kan. Als je hem kent, mag je meezingen. Maar ik hoorde deze van de week in de auto. Ik dacht, wat een diepte. Wat een diepte in dit nummer, zend mij. En daar wil ik met je naar kijken, ook vandaag. En ik wil graag dat je met me opzoekt. Lucas 10, vers 1 en 11. Want op de beamer kan je niet onderstrepen. En op je telefoon en in je Bijbel wel. En het is een mooi moment in het dat Jezus de 70 uitzendt. En dit is ongeveer 3 jaar na zijn doop. Dus hij is 3 jaar op weg in zijn hele ministry. En het is ongeveer een half jaar voor zijn kruisiging. En in dat laatste half jaar zendt hij deze 70 zendt hij uit. En dan zegt de Bijbel het volgende: hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. En hij zei dan tegen hen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En ga heen, ik zend u als lammeren te midden van de wolven en neem geen beurs, geen reiszak, geen sandalen mee, groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voortgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook naar binnen gaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Dit is voor sommigen echt een uitdaging. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft schudden we tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Even tot zover. Opmerkelijk stuk. 70 mensen worden verzameld. En ik dacht, wie waren die 70? Maar die 70 waren 70 gewone, passievolle mensen. Passievolle mensen die al jaren achter Jezus aangingen. Door hem geraakt waren. En zijn koninkrijk verder baan wilden laten breken. Het waren gewone mannen en vrouwen. En dat blijkt ook alleen al uit de keuze van de 12 discipelen die Jezus kiest. Heb je wel eens over gedacht dat de 12 discipelen een enorme klap in het gezicht van de fariseeën waren? Hij kiest vissers. Hij kiest een tollenaar. Hij kiest mensen waar wij niet eens mee gezien willen worden. Die kunnen dat nooit. Dat lukt ze nooit. Ze zijn niet genoeg onderlegd. Ze weten niet genoeg. Ze hebben geen theologie gestudeerd. Er waren zoveel argumenten waarom Jezus verkeerd gekozen zou hebben. En ook in die 70 moeten een klap in het gezicht van de fariseeën zijn geweest die zichzelf zo belangrijk vonden. En dachten: als het koninkrijk van God baan gaat breken, dan wel door ons. Hè? Want wij zijn degene die weten hoe het moet en hoe het is. En Jezus kiest 70 passievolle mensen. Eén side note. Op zich, als dit een half jaar voor zijn kruisiging is, is het ook wel interessant dat Jezus ook Judas hier uitzendt. Want die liep niet zo in de pas. En die liep niet zo in de pas van wat er verwacht werd. Waarschijnlijk stal die toen al uit de kas. En niet dat Jezus het niet wist. Maar Jezus wist alles. En toch zendt hij ook Judas uit. Het is een aparte preek, maar wel interessant om over na te denken. Dat God werkt ook soms door onvolmaaktheid heen. En ook dat moet een slag in het gezicht van de fariseeën zijn geweest. Want als er iets niet klopte, was de manier waarop vissers leefden, hoe ze dachten. En ze dachten, dit gaat helemaal fout. En waarom zeg ik dit? Omdat hieruit blijkt, Jezus wil jou en mij gebruiken. Jezus gelooft in jou. Kent u dat hele, wat is een van de bekendste Nederlandse songs? Want zij gelooft in mij. Het is niet erg hoor dat je hem kent hoor. Dat mag. Want iedereen kent wie. Zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst voor ons allebei. En als je daarover gaat, gaat het over iemand die dromen heeft. Maar het eigenlijk steeds een beetje verpest. En het eigenlijk steeds niet zo lukt. En dan zeg ik, maar zij gelooft in mij. Ik heb wel eens over nagedacht. Stijf was voor de spiegel en zegt maar, hey, ik doe het misschien allemaal niet zo goed. En ik faal. En ik ben misschien geen topchristen. Maar hij gelooft in mij. Hij ziet toekomst. Voor ons allebei. Voor ons samen. Hij en ik. Hij gaat op weg met mij. Ik denk namelijk dat dat je zou motiveren om uit te stappen. Dat je motiveert om te kunnen bewegen in het koninkrijk. Hij gelooft in jou. Hij ziet het zitten met je. Ondanks de plekken waar jij misschien ziet, dat je het niet zo zou zien zitten. Of waar misschien anderen het niet met jou zien zitten. Of waar anderen misschien wel motiveren waarom jij dat vooral niet kan. Of zou moeten doen, maar hij gelooft in jou. En Jezus zendt deze 70 uit tot ergernis van een heleboel fariseeën. En het lastige vind ik met dit stukje, dat we ons vooral vaak focussen op de wonderen en de tekenen die de fariseeën, maar de 70 gaan doen. En dat is waar, maar het is maar één stukje in dit geheel. Ik geloof dat er veel meer leerpunten zitten om het koninkrijk van God door te laten breken in dit verhaal van de 70. En daar wil ik met je naar kijken. Ik heb daar, dat is nooit goed om te zeggen in een preek, maar ik heb daar 11 punten voor. Sommige duren 20 minuten. Ik ga er echt snel doorheen. Maar heb je daar wel eens over gedacht dat er meer in zit dan alleen maar ze gingen uit en ze preekten evangelie en ze genazen de zieken? Er zit er veel meer in. En wat er onder andere in zit, ze gaan 2 aan 2. Maar Jezus zegt, hij zond ze uit. Hij vroeg niet, heb je zin? Heb je tijd? Komt het uit? Past het in je schema? Hij zei, gaan. En een van de dingen die we mogen leren om het koninkrijk van God baan te breken, is gaan als het momentum daar is. Als God je roept. Te gaan. En dat was best wel spannend. En hij zendt ze ook nog 2 aan 2 uit. En dan ben ik altijd, denk ik, zouden ze zelf hebben mogen kiezen met wie ze gingen? Of zou Jezus koppeltjes hebben gemaakt? En dat iemand dacht, oh nee, niet hij. Niet hij. Wij liggen elkaar echt niet gewoon. Zegt hij, ja, juist daarom. Ik denk het tweede is, Jezus leert ons om dingen samen te doen. En om samen te werken. En de verschillen soms tussen onszelf te overbruggen. En samen het koninkrijk van God door te laten breken. Maar te gaan. En soms blijven we liever. In plaats van dat we gaan. Want gaan heeft altijd iets van risico in zich. Het is altijd spannend. Het was veel fijner om in de omgeving van Jezus te zijn, waar hij heerlijk alles deed. Mooie diensten, mooie zalving, fantastische momenten. En Jezus zegt, nu gaan u mee dan, Heer? Nee, ga maar. Ga maar. Nu jullie. En soms is het ook uitstappen. Dus gaan. Gaan waar Jezus wil dat je gaat. Gaan samen met iemand die je altijd een keer gaat teleurstellen. Als je met iemand samenwerkt, als je met iemand optrekt, een keer stelt diegene je teleur. Een keer blijkt hij niet zo te zijn zoals je dacht dat hij was. En dan samen op te gaan. En samen verder te gaan. En de diepte in te gaan. Volgende, het zegt Jezus, wees op je hoede. Letterlijk staat er, be careful, be wary. Ik zend je als schapen onder de wolken, onder de wolven. En dat betekent dat Jezus ook zegt, als je gaat, komt er ook ontmoediging. Lekker hè, als Jezus zegt gaat, maar het wordt niet makkelijk. Het was veel meer leuker als Jezus zegt ga en alles gaat lukken. Alles gaat goed. Nee, hij zegt, ik zend je als schapen onder de wolven. Dat voelt niet heel gelijkwaardig. Weet je wel, van jij schaap, die wolven. Jezus zegt eigenlijk, hey, het wordt soms best lastig. Het zal soms best moeilijk worden. Maar laat je niet ontmoedigen. En ik snap het. En het is soms pittig. En het is soms zwaar. En het is soms even door de moeite heen. Maar ik heb je gezonden. Ga. En dan zegt hij, wees op je hoede. Zorg eigenlijk als schaap onder de wolven. Dan moet ik altijd denken aan het liedje van Akda en de Munnik. Als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven. Wanneer komen wolven niet? Als het vuur aan is. En wees op je hoede, zegt denk ik, zorg dat het vuur blijft branden in je hart. Ik denk niet dat we moeten strijden tegen wolven. Ik denk dat we olie of hout op het vuur moeten blijven gooien. Zodat het vuur brandt en de wolven geen kans krijgen in ons leven. Wees op je hoede. Gaat best snel die punten, toch zo? U heeft er nu wel hoop op? Alle ontmoediging weg? Het is niet echt overtuigend wat er nu komt. Het derde, leef uit geloof. Moet je je voorstellen, hè, daar. Je hebt niet de plaatselijke Jumbo of de plaatselijke Albert Heijn die er is. En Jezus zegt gewoon, ga en neem niks mee. Geen water, geen kleding, geen... Ga en neem niks mee. Weet je hoe dat heet? Leven uit geloof. Jezus zegt, durf je te leven uit geloof dat ik voorzie? Durf je de controle soms los te laten over hoe jij denkt dat het moet en hoe jij denkt dat het gaat? En te leven uit geloof en te geloven dat ik je leid en dat ik voorzie? Durf je die stap te maken? Hij moedigt zijn discipelen aan om te leven uit geloof. Denk je nou echt dat iedereen gelijk helemaal happy weg is gegaan? Daar waren ongetwijfeld ook de controlefreaks onder de 70. De waren er, die boeiden het niet, want die vergaten sowieso alles. Dus die hadden niet eens aan gedacht om iets mee te nemen. Dus die hebben die zin niet. Maar er waren er ook die dan thuis, toch een crackertje in mijn zak. Toch een boterhammetje smeren. Toch een blikje meenemen. Toch een, hij zei dat ik het niet moest doen. En het knerft. En Jezus zegt, ja, dit is ook wat ik je wil leren. Dit is ook waar ik je mee wil nemen. Dit is ook waar ik je in wil vormen. Te leven uit geloof en je controle los te laten. En het aan mij over te laten. Leven uit geloof. Misschien deze drie al niet de eerste punten die we uit dit stuk zouden halen. Maar die wel heel belangrijk zijn. Durven we te leven uit geloof en het soms los te laten? Dan staat er een beetje raar. Niemand groette onderweg. Dan denk ik, dat is onaardig. Toch? Vind ik nou niet zo heel sympathieke Jezus. Die zegt, je gaat op weg, mag tegen niemand hallo zeggen. Weet je wat? Je komt zoals, ik ben wel eens zo iemand. Als ik heel gefocust ben, volgens Margot, dan kan ik gewoon lopen zonder dat ik iemand zie. Zo. Ik heb zelfs met mijn nichtje wel eens gehad. Laura, ben je er toevallig of niet? Oh, dan kan ik alles zeggen. Mijn nichtje zat bij ons op school. Op Develstein. Ik ken mijn nichtje natuurlijk. En ik herken haar ook. Maar niet als ik heel gefocust over de gang loop. Omdat ik een leerling moet zoeken of wat. Dus zij heeft een aantal keer gewoon moeten incasseren dat ik er op 30 centimeter passeer. En gewoon zo voorbij loop en niet eens hallo zeg. En dan hoor ik ineens achter, hallo! Hoor ik dan. En dan kijk ik en denk, oh, dit is echt wel vervelend, weet je wel. Maar gefocust. Wat Jezus hier zegt, betekent niet dat je niet mensen mag groeten. Maar hij zegt wel, laat je niet afleiden. Want er zijn ook mensen die gaan naar Walburg en die komen gewoon nooit aan in de winkel waar ze moeten zijn. Want die komen die tegen, die komen die tegen. Ze hebben het over de poes van de buren en de hond en de dit en de dat. En tegen de tijd dat ze bij die winkel zijn, is die winkel dicht. Sommige mensen raken zo snel hun focus kwijt dat ze op een gegeven moment, wat deed ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier? Hey, soms in het Koninkrijk van God kunnen we ook onze focus gewoon kwijtraken. Omdat we allerlei dingen bezig zijn. We zijn wel mega druk. Maar we zijn wel onze focus kwijt. En Jezus zegt, hou scherp waar ik je voor zend. En dat is om het evangelie te brengen. Dat is om mijn komst voor te bereiden. En ook dat is belangrijk. Ook soms met elkaar kunnen we de focus verliezen op waar het echt om gaat. en zo druk zijn met allerlei dingen, of met elkaar, of met randvoorwaarden, of weet ik wat, dat we verliezen om wie het gaat. Adrian Plas heeft van die mooie boekjes waar Jezus dan in de kerk komt en zegt, ze hebben het zo ontzettend druk dat ze niet eens weten of ik er ben of niet. En dan gaat hij maar weer naar buiten. En niemand mist hem, want die is bezig met de gitaarstemmen, die is bezig met de lichten en de beamer moet werken en dit is en allemaal bezig. En we kunnen soms verliezen waar het om gaat. En Jezus zegt, wees gefocust. Durf focus te hebben in je leven. Durf discipline te bouwen. Ook in je stille tijd in God zoeken. De Bijbel zegt, het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. Niet de grote. Het zijn de kleine dingen die vaak je focus roven. Het zijn de kleine dingen die je vrede roven. Het zijn de kleine irritaties die er soms voor zorgen dat je het mooie niet meer kan zien. Het zijn vaak niet de grote dingen. Het zijn de kleine dingen. En genoeg ervan en de wijngaard is verdorven. Dan zegt de Bijbel, zegt Jezus ook, en als je daarom bent, wees tot zegen. Zegen het huis waar je komt. Zegen het huis. En hier legt Jezus een heel belangrijk principe voor christenen en gelovigen neer. Je bent gemaakt om te zegenen. Je bent gemaakt om uit te delen. Niet als je ergens komt, ben jij het centrum. En eigenlijk is het wel heel belangrijk, want in het oosten was de gast was het centrum. En Jezus laat eigenlijk de gast het omkeren. Hij zegt, jij zegent het huis waar je komt. En jij en ik zijn gemaakt, niet om zelf centraal te staan, maar om te zegenen waar we komen. Zegenen waar we gesteld worden. Uit te delen. Eigenlijk zegt Jezus, gericht te zijn op de ander in plaats van op jezelf. Gericht te zijn dat de ander gezegend wordt. Dat zou een mooie gedachte zijn om elke zondag mee binnen te komen. Ik ben hier zodat een ander gezegend wordt. Voor wie kan ik tot zegen zijn? Heel vaak, ik inclusief, denk ik, God, ik wil dat u mijn leven aanraakt. Ik wil dat u me zegent. Ik wil iets moois horen. Ik wil u ontmoeten. Maar wat als we hem eens omdraaien en zeggen, Heer Jezus, voor wie mag ik tot zegen zijn? Wie mag ik zegenen vandaag omdat u in mij woont? Als we dat allemaal doen, worden we ook allemaal gezegend. Toch? En als u zo naar uw kring gaat, hoe kan ik vanavond tot zegen zijn? Wie kan ik zegenen? Gericht zijn op de ander. Het gaat dus ook niet om jou of mijn geestelijk succes. Het gaat over meer van de geest in de mensen die om ons heen zijn. Door ons leven heen. Nog een paar die soms, eigenlijk zou ik zeggen, wees tevreden. Die staat er ook in. Weet u waar die staat? Er staat op een gegeven moment, ga niet van het ene huis naar het andere huis. Zo van, je komt eraan, ze laten je de kamer zien waar je slaapt. Je denkt, Oké, ik weet nog dat wij een keer een reis naar Roemenië maakten. En we moesten slapen in een dorm, heette dat. En er zaten allemaal soort gastenarbeiders. En we kwamen daar met onze jeugdgroep aan. En we gingen naar de kamer binnen. En sliep je met 15, sliep je ongeveer zo op een kamer met één douche erin. Alleen in de douche zag je de tegels niet helemaal meer. Werkelijk alles. De hele badkamer, maar ook de hele gewone kamer. Alle muren zaten onder het schimmel en onder de zooi en smerig. En ik weet nog dat er zat daarnaast een supermarkt. Ik weet nog gewoon dat wij samen we hebben flessen bleekmiddel gehaald. Of weet ik veel wat. Ik weet niet hoe het heet, maar jij wist wat we moesten hebben. Dus we hebben gehaald. En ik weet nog dat we gewoon hebben staan spuiten tegen de muur zo in die badkamer. Om de boel gewoon een beetje. En dan zegt Jezus, ga niet van het ene naar het andere huis. Eigenlijk zegt Jezus, wees tevreden. Wees tevreden met soms waar je op je pad komt. En ik geloof dat er een geheim zit in tevreden zijn. Voor tevreden zijn moet je soms meer moeite doen dan om ontevreden te zijn. Wie herkent dit? Echt ontevredenheid gaat super makkelijk bij mij. Bij jullie niet natuurlijk, maar bij mij wel. Heel makkelijk ben ik gericht op wat er niet is. Of wat er niet goed is. Of wat er niet helemaal goed is gegaan. Maar Jezus zegt, wees tevreden. Dus ook als het niet helemaal goed is gegaan, zeg ik, nou prima. Mooi, is goed. En zegt de ander, ja, het was wel goed, maar. Zo'n rotwoordje, want alles voor maar is niet waar. Zo voelt het in ieder geval. Maar Jezus zegt, wees tevreden. We hebben een bericht. We hebben een bericht. Ik denk dat het een amen uit de hemel was. Weet je waarom? Ontevredenheid is een geniepig kwaad. Weet je waar ontevredenheid bijna altijd toe leidt? Tot aanstoot nemen. Ontevredenheid leeft bijna tot aanstoot nemen. En aanstoot nemen leidt tot verwijdering. En dan ben je niet meer 2 aan 2. Dan ben je los van elkaar. Ben je elkaar kwijt. En dat is niet wat God wil. Wees tevreden. Spreek positief over de dingen. Tweede staat, durf loon ontvangen. De arbeider is zijn loon waard. En hiermee wil ik eigenlijk noemen, Jezus zegt, heb geen valse bescheidenheid. Dan moet je altijd uitkijken tegen wie je dat zegt. Er zijn altijd mensen waarvan je denkt, die wil ik dat die nu hun oren dicht hebben. Maar er zijn ook mensen waarvan je denkt, dan wil ik dat nu je oren open zijn. Want die maken alles klein wat ze doen. Ja, het stelde niet zoveel voor. Hebben ze wat voor je gedaan? Dan zeg je, dankjewel. Ja, maar ja joh, het stelde eigenlijk niet veel voor. Het was eigenlijk wel prima. En ze ontnemen zichzelf de vreugde van een stukje bevestiging en leven wat hun kant op gesproken wordt. Eigenlijk hou je het weg. Ik heb in mijn leven als kind, ik heb een beetje pestverleden. Dus ik had niet zo goed zelfbeeld. En ik had ook altijd zo'n neiging om alles klein te maken. Als mensen dat dan zeiden, ik weet nog dat ik voor het eerst ging preken in Nehemia. En alle oudjes in de gemeente vonden dat echt fantastisch. Maakt ook niet meer uit wat je preekt. Het was allemaal leuk, want ik heb je nog gezien als kind. En weet ik wat, et cetera. En die kwamen dan mooi, nee, je hebt fijn gepreekt. En zei ik, ja, alle eer aan de Heer. Weet je wel, stel ook niet zoveel voor. En dan gingen ze nog meer zeggen. En eigenlijk werd het een hele awkward situatie werd het. En ik maakte klein, ik kon niet ontvangen wat mensen dan tegen me zeiden. En ik heb moeten leren om gewoon te zeggen, dankjewel. Fijn om te horen. En gewoon ook te ontvangen, bevestiging, te leren ontvangen in je leven. En er zijn mensen hier die het herkennen, dat er soms een onmogelijkheid in je leven is om bevestiging te ontvangen. Maar als je geen bevestiging kan ontvangen, kan je ook niet groeien. Want dan maak je het weer klein en dan ben je terug bij af. En je groeit iets, en je maakt het weer klein en je bent weer terug bij af. Bevestiging ontvangen. Er zijn ook mensen die roepen, ah, kom maar. Ja, dat is ook niet goed, die hebben een andere preek nodig. Ja? Maar die doe ik vandaag even niet. Dat is gewoon één hele preek. Nee. Wat er ook staat, wees flexibel. Er staat daar, ik stop er al even bij, eet wat je voorgezet wordt. Dat is eigenlijk een ander woord voor gewoon niet zeuren. Zeur niet. Wees flexibel. Wees flexibel als het niet helemaal gaat zoals het jou past. Niet helemaal gaat zoals jij het gedacht had. En Jezus noemt deze dingen en zegt eigenlijk, als je vruchtbaar wil zijn in mijn koninkrijk, dan zijn deze dingen belangrijk. Waarom? Als je niet flexibel bent, gaat gelijk je focus weg. Want dan gaat je focus naar datgene wat er volgens jou niet goed gaat of waar je van baalt. En het rooft je vreugde. En Jezus zegt, wees flexibel. Ik had het al even over de Roemenië-reis. Overigens, de jeugd gaat weer. Hart superleuk dat jullie dat voortzetten en gaan. Maar we maakten altijd van tevoren een programma. Het ging gewoon nooit zo. Nooit. Je kwam daar en dan ging het anders. En het is zo leuk. Wij hielden daarvan. En Florine en Marianne hielden er ook van. We waren perfect koppel met z'n vieren. Want wij hielden niet vast. Ja, maar we hebben opgezet dat we dit gingen doen. En we vroegen flexibiliteit van de groep. Dat betekende soms dat we soms op het laatste moment zeiden, jongens, we hebben een extra dag kinderwerk, moeten wat verzinnen. We gaan het doen. Nou, sommigen enthousiast, sommigen begon trillen zo ongeveer. Maar hey, we gaan het in, want God geeft een mogelijkheid. En soms liep het anders. En flexibel zijn. En flexibel is makkelijk als het jouw kant op buigt, toch? Ik ben altijd heel flexibel als het mijn kant op buigt. Maar het is wat makkelijker, moeilijker om flexibel te zijn als het niet jouw kant op buigt. En dan te zeggen maar, dat het koninkrijk doorbreekt is mij belangrijker dan of ik mijn eten lekker vind. Of dat het goed smaakt of niet smaakt, of dat ik het leuk vind of dat ik het niet leuk vind. Het koninkrijk staat bovenaan. Wees flexibel. Het is grappig dat Jezus daarna pas zegt, heal de ziek. Genees de zieken. Het lijkt wel alsof hij hiermee de randvoorwaarden geeft waardoor de kracht van het koninkrijk door kan gaan breken. Wij pluggen het liefst op deze in. Maar het is en. Ik zou bijna zeggen, als we de cultuur bouwen van de eerste dingen, kan het niet anders dan dat er kracht van God gaat vrijkomen. Maar het is en-en, het is niet of-of. En Jezus zegt, je gaat daarin en ik wil ook dat je gaat handelen in de autoriteit die je ontvangen hebt. En er is een gevaar dat we soms de autoriteit die we gekregen hebben niet herkennen en niet gaan gebruiken. Dus alleen maar flexibel zijn en alleen maar eten wat ons voorgezet wordt en de andere dingen. Maar eigenlijk vergeten ook welke autoriteit God ons gegeven heeft om in te bewegen. En Jezus zegt, bid voor de zieken, genees de zieken en bevrijd mensen. Ik wil mijn kracht laten zien in de levens van mensen. Leren wandelen in deze autoriteit. En dan zegt hij daarna, het koninkrijk is nabij, verkondig het koninkrijk. Maar het koninkrijk is nabij, is het hele pakketje in de 70. In de uitzending van de 70. Vanaf het begin dat ze gaan, beginnen ze al het koninkrijk te laten zien. Op het moment dat ze eten wat hun voorgezet wordt, beginnen ze het koninkrijk te laten zien. Het is en. En ik denk dat dit zo belangrijk is toen ik hier naar keek. En dan gebeurt er iets raars, hè? Dan gaan die mensen weg. En dan komen ze terug en zijn ze echt super enthousiast. Die mensen hebben echt een toptijd gehad. En dan staat er in Lucas 10 vanaf vers 17. En de 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden... Ik denk dat ze erbij stonden te springen, et cetera. Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Dus ze zeggen niet alleen de zieken, maar ook de demonen zijn aan ons overworpen. Man, Jezus, wat we meegemaakt hebben. Wij lezen dan één zinnetje. Maar ik denk dat ze door elkaar stonden te kakelen en te roepen. En weet u wat ik meegemaakt heb? Weet u wat ik meegemaakt heb? Weet u wat daar gebeurde? En die ging weer lopen en die ging weer zien. En daar werden mensen bevrijd. Ze zijn helemaal vol van. En wat verwacht je dat Jezus mee gaat springen? En zegt, wow, super, amen, halleluja, fantastisch. En dan reageert Jezus eigenlijk een beetje dat ik denk, dat is lomp. Dat mag je natuurlijk niet zeggen over Jezus, maar dan zegt hij, het is een beetje een anticlimax. Dan zegt hij, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Ja, inderdaad, wat jullie zeggen is waar. En ik ben er blij om, ik vind het fantastisch. Verblijdt u echter niet daarover. Ik denk dat het gelijk stil werd. Jezus, moeten we daar dan niet blij over zijn? Wat bedoelt u nou? Verblijd u niet daarover, maar dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Vind je die zin niet een beetje een anticlimax? Dat als je ergens vol van terugkomt, dat Jezus zegt, hey, wees daar nou niet blij over, maar wees daar blij over. Zeg, had u dat niet even morgen kunnen zeggen? Gewoon, was ook goed geweest, zijn toch elke dag bij u. Maar gewoon dat we even in het moment zijn. Even gewoon... En ik denk dat hier een les in zit. Ik denk dat Jezus hier iets heel belangrijk... Hij benoemt de autoriteit. Hij benoemt dat hij macht en kracht heeft gegeven. Maar hij zet ook de focus recht op dat moment. Want hij zegt dan... Hey, ik zie Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik zie de werken van de duisternis ontmaskerd. En ik zie dat de duisternis zijn autoriteit verliest... Maar ik wil het ook even in het juiste perspectief plaatsen. Als je kijkt, dit hele stuk van de 70 is ingebed tussen deze tekst die ik lees en de tekst daarvoor gaat over de prijs van discipelschap. Deze teksten zijn daartussen ingebed. En wat Jezus hier eigenlijk doet, hij plaatst dingen in perspectief. Namelijk macht over alle kracht en je namen in de hemel, je relatie met God. En ik heb daar echt even... Jezus, wat bedoelt u hier nou mee? Waarom doet u dat? Wat wilt u hiermee zeggen? Ik wil meenemen in een gedachte hierover. Soms hebben we een tool ontdekt in het koninkrijk. Een tool die werkt. Een tool die de kracht van God laat zien. Een tool die... Wow, eigenlijk dingen in beweging zet. En dat is een sleutel soms die God ons geeft. Maar er zit iets in mensen dat op het moment, als we iets hebben wat heel goed werkt, dat we in een soort soms tunnelvisie kunnen komen. En zeggen, en deze sleutel past dan overal op. Dit is hetgene wat werkt. We verliezen dan het complete zicht. Even een beetje economie. Wie kennen Keynes? Ja, dat is diep graven, hè? Keynes was een econoom en die ging even uitleggen hoe de economische wereld in elkaar zat. En hij zei eigenlijk het nationaal inkomen, dit is even lekker economieles gewoon. Het nationaal inkomen, het inkomen wat we met elkaar verdienen, hoe ziet dat eruit? En het begon eigenlijk met, ja, het inkomen is eigenlijk alle consumptie. Al het geld wat we uitgeven met elkaar. Hé, hey, lekker simpel. Ja, hij zei dit toen iemand, maar wacht even. Bedrijven geven ook geld uit. Oh, dan is het inkomen eigenlijk wat we consumeren plus alles wat we investeren. Ja, ja. Ja, maar Keynes, we geven niet al ons geld uit, we sparen ook. Oké, dan is ons inkomen dus alles wat we consumeren, alles wat we investeren en alles wat we sparen. Ja, maar wacht even, we hebben ook nog buitenland, hè? En daar kopen we dingen, import, en we doen ook nog een beetje export. Oh, ja, maar dan is ons inkomen. En eigenlijk van iets wat heel simpel leek, bleek eigenlijk veel groter te zijn. Als leerling in HAVO 4 was ik in eerste instantie heel erg blij met ISC plus I. Lekker overzichtelijk, lekker makkelijk, maar zo werkt het niet in het leven. En dit is soms ook wat we doen. We willen soms, als we heel enthousiast over iets zijn, willen we het versimpelen tot dit is de manier. En dat betekent niet dat je niet enthousiast erover mag zijn, maar dat jij hebt soms een sleutel ontdekt. Maar er zijn meer sleutels in het koninkrijk. En wat als we die sleutels gaan bundelen? In plaats van dat we soms in tunnelvisie terecht. Ik wil een voorbeeld geven. We hebben ooit een beetje van hype gehad toen tongentaal eigenlijk weer terug. Tongentaal was alles. En dan sprak iemand in tongen en zegt, ja, tongentaal werkt echt voor alles. Wat je ook doet. Je moet gewoon in tongen bidden. Kom alles goed. Alles opgelost. En mensen hadden het idee van, als we dat doen, dan komt het goed in de wereld. Want we moeten in tongen bidden. Hoe komt dat? Omdat iemand heeft een sleutel ontdekt die 100% waar is. Die kracht heeft. Maar we hebben soms de neiging om al het andere dan weg te schuiven. Omdat we zoveel kracht ervaren in dat andere. En dan gebeurt er nog iets. Dan kom je iemand tegen. Jij bent helemaal vol van tongentaal. Zeg, hey, spreek jij ook in tongen? Nee. Ach, zeg. Ja. Nou, lastig. En er begint eigenlijk dit te gebeuren. Ongemerkt. Zeg, ja, maar ja, tongentaal is wel echt, daar zit zo'n kracht in. En ja, ik heb dat wel. En ik doe dat. Je hebt dat niet. Oké. Hoe gaat die naar huis? We creëren geen honger. Maar ik zou ook kunnen vragen, hey, hoe ervaar jij je relatie met God? En hij begint te vertellen. Dan zegt hij, weet je, als ik bid misschien niet in tongen, maar als ik stille tijd heb, krijg ik 16 profetieën. Echt man, woorden van kennis, et cetera. Ik zeg, maar jij, je bent niet in tongen, hè? Toch jammer. En ineens zijn we uit elkaar. Terwijl, wat als we het gaan bundelen? En de sleutels bij elkaar gaan brengen? En wie weet komt het op een dag, want je mag je naar dingen uitstrekken. Maar je maakt het niet exclusief. God geeft meerdere sleutels in het koninkrijk om aan elkaar te bundelen met elkaar. Soms laten we sleutels die God gegeven heeft, soms uniek aan een persoon, laten we elkaars vijanden worden in plaats van elkaars vrienden die samen meer van Gods kracht vrijzetten. En ik was hier echt van de week door geraakt en ik geloof dat dit de sleutel is. Niet de enige, maar een. Weet je, soms zetten we tongentaal tegenover voorbeden in het Nederlands. Alsof dat dan beter is. Nee, als je floot op de geest, kan God allebei gebruiken. En soms brengt hij het een op je pad en gebeurt soms het ander. Het is niet meer of minder, maar wat als we allebei doen? Wat als er mensen zijn die vol kracht, misschien wel in het Nederlands of welke taal ze dan ook spreken, bidden. En als er mensen zijn die vol kracht in tongen bidden. Kunnen we dat niet als meer of minder, maar samen naast elkaar laten staan? We hebben soms, ik vond het heel mooi, Mariska, dat je dat zei. God gaf jou de sleutel, even voor een stukje proclamatie. He, dat je zei van, ik pak die teksten en ik proclameer. En dat is wat God jou in dat moment geeft. En God geeft aan een ander, ik vond het mooi dat je dat zei. Hij zei, doe die bodybatterij eens om, want ik wil je gewoon even stilzetten. Ik moet gewoon even rustig aandoen. God geeft wat in welk moment nodig is. Dus we kunnen nu niet zeggen, oh, vanmorgen Mariska gehoord, proclamatie is de oplossing voor alles. Als je maar proclameert, dan komt het goed. Nee, het is uniek wat God gaf en ik geloof dat proclamatie iets kan doen. Ik geloof soms ook de voorbeden van iemand kan wat doen in je leven. Het is en. Het staat naast elkaar. We zijn niet bedoeld om allerlei methodes te gebruiken. We zijn bedoeld om te luisteren naar de geest, welke tool hij ons geeft op welk moment. En dan geloof ik dat we krachtig kunnen worden. Soms wordt geloof tegenover kwetsbaarheid gezet. En zeggen we tegen iemand, als iemand zegt van, hé, maar dit lukt me niet en ik vind het moeilijk. En het zegt, zeg maar, dat zijn geen geloofswoorden. Dat zijn. En we zetten hem tegenover elkaar. Terwijl het soms er ook een plek moet zijn waar ik geloof dat Jezus luistert naar mensen. Ook naar je nood en je diepte. En dat er ook momenten zijn dat je geloof spreekt met elkaar. Wat? En soms is het een wat meer gegeven aan dan de ander. De een is een goede luisteraar, de ander is een goede geloofspreker. Ze zijn niet elkaars vijanden. Ze zijn met elkaar, zijn ze nodig in de gemeente. De een is ook niet geestelijker dan de ander. Het is en. En wat als we elkaar aansteken met het vuur van die dingen? Niet omdat het één beter is, maar dat we breder worden met elkaar. Soms is genezing geplaatst tegenover het getuigenis van mensen die door het lijden heen een getuigenis zijn. Het is en. Het is niet meer of minder. Het is soms gewoon een mysterie waar ik het antwoord niet op heb. Maar waar ik zie dat het God lukt om in alles tot zegen te zijn door mensen heen. Als we achter hem aangaan. We waren op bezoek bij BSSM en we mochten meelopen met een mentorgroep. En dat moment raakte me eigenlijk heel erg. We waren daar met Hans en zo, een mentorgroep. Ik denk, mannetje of 50 waren er in die groep. En ze kwamen eigenlijk allemaal net terug van outreach. Ze waren naar Mexico geweest, andere dingen. En het was eigenlijk getuigenissenmiddag. En allerlei mensen deelden getuigenissen. En iemand deelde, ik heb voor mensen gebeden. En die genas. En het was weg. En dan gaat hij, amazing, great. En hier stond de banken te springen. Nederlands zouden zeggen, hey, tof. dat is de Nederlandse versie dan. Maar Amerikanen gaan voor alles uit de stekker. Als je zegt, er is pizza. Oh, amazing. Weet je, alles is fantastisch. Dus dat is gewoon cultuur. Gewoon hoe dat gaat. Maar soms denk ik, ik zou wel ergens in het midden willen zitten. Ik zou echt gek worden als ik daar alleen maar tussen zat. Maar soms, hey, tof. Vind ik soms ook wel wat karig, hoe wij dat als Nederlanders doen. Weet je wel, dus het mag wat meer. Maar zo werden allerlei getuigenissen gedeeld over fantastische dingen die God gedaan. En die hele zaal die ging echt uit zijn stekker gewoon. Vond het fantastisch. En toen stond er één meisje op en die zei, ik ben eigenlijk op outreach geweest. En zei ik helemaal, ja, er is eigenlijk helemaal geen wonder gebeurd of zo. Maar ik heb naast een kind gezeten en er samen mee gekleurd. En ik had zo'n mooi moment met dat kind. En weet je wat er gebeurde? Die hele zaal ging, oh, it's amazing. En die gingen net zo uit hun stekker. Want je hebt iets van Jezus hart laten zien aan die persoon. En ik was echt geraakt. Dat ik dacht, dit is de cultuur die ik zou willen. Ik bedoel niet de amazing, et cetera. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, oh, is bij jou niks. Hoe kwam dat dan, dat er bij jou niks gebeurd is? Want dan hebben we versneld woordje niks. Niks gebeurd. Heb je wel geproclameerd dan? Spreek je trouwens in tongen? Ben je gedoopt? En je hebt wel al een half jaar op deze school gezeten. Raar, weet je wel. Zullen we voor je bidden? Misschien moeten we iets vrijzetten in je. Misschien moet je meer uitstappen. Hoe was het meisje weggegaan dan? Ontmoedigd zegt, oh, daar zat ik. Dus al die geestelijke mensen die van alles meemaken en ik niets. Hoe ging ze nu weg? Hey, Jezus heeft me op een andere manier gebruikt in het leven van mensen. Denk je dat zij nu verder zou willen groeien? Denk je dat degene die wonderen meegemaakt had, misschien soms ook kunnen groeien? Hey, het bestaat er soms ook dat er geen wonder gebeurt, maar dat ik op een andere manier tot zegen ben? Je bent iets in elkaar aan het brengen op dat moment. En die cultuur, ik was er echt door geraakt. Ik vond dat zo mooi dat ik dacht van wow. Weet u, en ik geloof dat wij geen topic christenen moeten worden. En dat is een gevaar. Dat we christenen worden die een bepaald topic hebben. En daar gaan we achteraan. En dat is de enige focus nog. Want zo zit het. Zo zit het leven in elkaar. ISC plezier, meer niet. Want dan wordt het ingewikkeld. Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. En we worden topic christenen. Maar we zijn niet geroepen om topic christenen te worden. We zijn geroepen om zonen en dochters van God te zijn. Relationele mensen. Met een enorme kracht op elk gebied. En als ik kijk naar Jezus' onderwijs ging nooit over één ding. Jezus wist het perspectief en dat is ook wat hij doet bij zijn discipelen. Jezus' onderwijs pakte het hele stuk. Ja, ik ben het met je eens. Hij sprak en hij bracht genezing, bevrijding. Maar hij sprak ook over lijden. En hij sprak ook over de moeite. En hij zei niet, omdat ik nu mensen zie genezen, ga ik dat onderwerp uit de weg. En wil ik het er niet meer over hebben. Want dat is misschien wel ongeloof, als we het daarover hebben. Hij durfde het ook te hebben over het lijden en over de moeite. Jezus' onderwijs ging niet alleen over vermanen. En waarheid spreken in de levens van mensen. Maar het ging ook over balk en splinter. Kijk uit dat je niet oordeelt. Over terwijl je misschien zelf een balk in je ogen hebt. Vind je ook niet dat dit soort dingen soms crashen in je mind? Dat lastig is. En daarom willen we dat liever niet. Daarom kiezen we liever één van de twee. Althans, ik wel. Vind ik veel makkelijker. Want het crasht in je mind hoe je die twee dingen bij elkaar moet brengen. Maar dat is wel wat Jezus deed. Ene moment genaste hij iemand. Ander moment sprak hij over het lijden. Het ene moment sprak hij over vermanen. En recht spreken. En was hij direct ook bij die vrouw van de put. Je hebt gelijk. Dit is je man niet. En een ander moment zei hij, oordeel niet. Want de maat waarmee je meet, zal je zelf geoordeeld worden. En kijk uit. Want je kan een splinter zien bij de ander, maar de balk in je eigen oog missen. En we kiezen het liefst één van de twee. Jezus sprak over vergeven. En hij sprak over lijden onder onrecht. Niet je recht krijgen. Hij sprak over, als het niet loopt zoals je wil, om de andere wang toe te keren. In plaats van dat de situatie altijd verandert. Maar hij sprak ook over de God die een weg zal banen. Door de moeite heen. Jezus sprak over dienen. Onder leiderschap. Jezus sprak over genade ontvangen. Maar het ook geven. Jezus sprak aan de ene kant over zegen in overvloed. Over de God die zal verdienen. Neem niks mee. God zal voorzien dat je alles hebt. En tegelijkertijd sprak hij ook over verdrukking. Ze zullen je overleveren in de synagoge. Ze zullen het je moeilijk maken. Hè? U bent de God die voor mij zorgt en ik hoef niks mee te nemen. Maar u spreekt ook over verdrukking. Jezus, kunnen we niet voor één van de twee kiezen en ik heb wel enige voorkeur. Welke van de twee? Het crasht in mijn mind. Maar omdat het crasht in mijn mind, betekent het niet dat ik maar kan kiezen voor één of twee. Ik wil Jezus hard leren kennen hoe hij dit ziet, hoe hij dit beleeft. Want dat is het koninkrijk. Die twee. Jezus sprak over nederigheid, maar sprak ook over autoriteit nemen. En soms moet je handelen in autoriteit. En soms moet je leren om de onderste weg te gaan. En ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk, op welk moment. Toch? Wanneer nou die autoriteit neemt? Wanneer die nederigheid? Jezus bracht een breed scala aan onderwijs. Jezus sprak over de Heilige Geest. Over profetie. Maar hij sprak ook over dat het soms moeilijk zal zijn. In zijn laatste reden. Weet je wat er in het Engels staat als Jezus met zijn discipelen staat? Trouble is coming. Problemen komen eraan. Dank u, Heer. Fijn. Amen. Ik heb er echt zin in. Maar hij zegt ook, ik zal er zijn. En ik merk dat we soms, in alle jaren dat ik christen ben, dat we de neiging hebben om topic christenen te worden. We pikken er één ding uit. En daar gaan we achteraan, omdat het te veel crasht in onze mind, om soms die dingen bij elkaar te kunnen brengen. Maar daar zit wel het geheim. Jezus Maartje mag alvast komen. Jezus bracht de kracht van het koninkrijk, maar hij bracht ook de cultuur van het koninkrijk. En dit is een hele belangrijke. Jezus bracht redding, bevrijding en genezing. Jezus wil dat zijn kerk vandaag redding, bevrijding en genezing brengt. Maar zijn onderwijs bracht ook de cultuur van het koninkrijk. Hoe je omgaat met de moeilijke dingen, hoe je omgaat met elkaar. Hoe je omgaat als het leven niet zo loopt zoals je verwacht. Hij bracht ook de cultuur van het koninkrijk. Als wij echte brengers van het koninkrijk willen zijn, dan hoop ik dat we brengers zijn van redding, genezing en bevrijding. Maar ik hoop ook dat we redders zijn van brengers zijn van de cultuur van het koninkrijk. Genadegevers. Niet geestelijk ons beter voelen dan anderen. Of minder voelen dan anderen. Maar elkaar bouwend. De kracht van het koninkrijk zijn de gaven van de geest. Die worden je gegeven. Die krijg je. Niemand van ons heeft het verdiend. Die mag je leren hanteren. En dat is een leerproces. Is te leren hanteren. De kracht is de gave van het koninkrijk. De cultuur van het koninkrijk, of is de gave van de geest. De cultuur van het koninkrijk is de vrucht van de geest. Die moet je ontwikkelen. De vrucht van de geest krijg je niet. De vrucht van de geest komt tot stand door bemesten, door onkruidwieden, door graven, door snoeien. Daardoor wordt de vrucht van de geest ontwikkeld. Als we alleen investeren in de gaven, dan bieden we één stuk van het koninkrijk. En we geen aandacht geven aan de cultuur. En in de cultuur zitten de moeilijke vraagstukken. Daar zit dingen in de ogen kijken. Daar zit soms dat je moet buigen. Daar moet je nederigheid leren. Daar moet je soms leren, God, hoe helpt u mij als ik een sleutel heb ontdekt om de sleutel van de ander te waarderen? Ik zou je een oefening mee willen geven voor thuis. Misschien heb jij een sleutel ontdekt, iets wat lekker ontwikkeld is in je leven, waar je vol van bent. Top, daar ben je mee bezig, dat gaat prima. Ik wil je uitdagen om een sleutel die aan de andere kant zit te gaan onderzoeken. En te gaan liften. Eer te gaan geven. Eigenlijk te zeggen, dat wat even niet in mijn eerste blik is, degene die misschien wel anders is dan ik, ga ik niet lager maken, maar ik ga die liften. Ik ga die liften. Dus even in ons voorbeeld. Ik zeg niet dat het zo is, hè, maar hij spreekt niet in tongen. Ik wel, maar hij is de profeet. Ik niet. Dat ik niet naar hem toe. Jij moet echt in tongen gaan spreken, jongen. Ja, dat heb je echt nodig. Heb je echt nodig in je leven. Wordt het niet leuk tussen ons? Hij zegt, hey man. Zullen wij samen gaan bidden voor mensen? Spreek ik in tongen, doe jij de profetie. Want ik denk dat ik kan leren van jou. Ik denk dat ik kan groeien door met jou op te trekken. Want jij hebt iets wat ik niet heb. Ik wil graag dicht bij je zijn. En ik geloof dat dat de cultuur is van het koninkrijk waarin we kunnen groeien. En ik geloof dat er dan wat gaat gebeuren. Weet je, cultuur en kracht is geen pick and choose. Dat is altijd mijn gouden term over dingen. Pick and choose, zegt ze dan. Het is geen pick and choose. Het is niet zo van dat ligt me meer, dat doe ik dan wel. Als we dat doen, krijgen we een vertekend beeld van het koninkrijk. En helaas is dat wat ik soms ook om me heen gezien heb. Ik heb dingen in het extreme zien doorslaan. Ik heb dingen in enorme passiviteit en negativiteit zien doorslaan. Omdat we soms een pick and choose doen. Als we de gaven laten liggen, krijgen we een slap en krachteloze kerk. Die geen impact maakt in deze wereld. Maar als we de cultuur laten liggen, dan zijn we krachtig, maar op termijn worden we vaak liefdeloos. Op termijn worden we bijna een soort presterende mensen die willen laten zien wat zij toch wel kunnen. En meestal ontstaat de competitie wie het meest geestelijk is. En daarom zie je soms ook in krachtmomenten zie je golfbewegingen waardoor het gewoon weer afloopt. Omdat we de cultuur niet mee ontwikkelen. Ik wil voor beide gaan in mijn leven. Want als ik het in mijn leven doe, is dat wat ik meeneem hier. Als u het in uw leven doet, is dat wat u meeneemt naar hier. Cultuur en kracht. En aan jou de vraag, wat is er het meest ontwikkeld in je leven? Misschien ben je al heel erg ontwikkeld als het gaat over kracht en uitstappen. Dan is het misschien de tijd om te zeggen, God, waar moet mijn cultuur nog groeien? Waar zitten de dingen in mijn karakter die mogen groeien? Waar zitten de scherpe kantjes, zodat de kracht ook kan blijven? En misschien is bij jou de cultuur heel erg ontwikkeld. En is bij jou, hoe mag ik gaan leren uitstappen in de kracht, in plaats van dat als bedreiging te zien voor de cultuur? Maar te gaan bewegen en te durven uit mijn passiviteit te stappen. Als we zeggen, send me, dan gaat het over, send me met uw kracht, send me met uw cultuur. En ik zou vanmorgen, ik zou dat nummer zo nog een keer willen zingen met elkaar. U weet nu hoe het gaat, maar het heeft perfect voorgezongen. Geen fouten gewoon. Top. Echt, ik ben trots op je, jongen. Dus, weet je. Maar ik zou hem willen zingen. Want het is eigenlijk een gebed. En ik had mijn hart om dat vandaag als gebed te doen. En misschien ken je het goed, zing dan alleen die zin mee. Send me. Of het nou is om de vuile voeten te wassen. Door de diepte te gaan. Gekneed te worden in mijn karakter. Of uit te stappen in de gaven. Send mij. Als het gaat over de 70, heren, send mij met het hele pakket. Niet met één van de dingen. Maar send me met het hele pakket. 2 aan 2. Samen met mijn broer of zus die hier zit. En die misschien een andere sleutel heeft dan ik. Maar samen hebben wij toch een knettergrote bol sleutels. Waardoor elke deur open kan. Dat is het geheim, hè? Waardoor elke deur open kan. En als je dat wil met me, wil ik graag dit nummer met je zingen. Gaan we het gewoon proberen. Wil ik je vragen om te staan. En dat als gebed ook naar de hemel uit te zingen. Ja, heren, dat is wat we willen zeggen. Zend mij. Heren, ik bid dat we voor meer dan 100% brengers van de kracht van uw koninkrijk zullen zijn. Heren, ik bid dat zieken zullen genezen. Dat mensen bevrijd zullen worden. Ik geloof, heren, in ogen die open zullen gaan. Kreupelen die zullen gaan wandelen. Ik geloof, heren, dat elke ziekte is gedragen aan het kruis van Golgotha. En ik geloof, heren, dat u wilt genezen. Tegelijk bid ik, heren. Laat ons 100% ook brengers van uw cultuur zijn. Heren, brengers waar we staan soms in het lijden, in de ontmoediging, door de moeite heen. Heren, waar we samen optrekken. Zelfs als we anders kijken of anders beleven. Heren, waar we onze sleutels bundelen. In plaats van onze sleutels soms tegen elkaar gebruiken. Soms tussen kerken, tussen gemeenten, tussen bedieningen. Bid, heren, dat we niet zullen vechten met onze sleutels. Maar ik bid dat we deuren zullen openen met onze sleutels, Heer Jezus. Ik bid dat zo, Heer. Heer, er is zo gevochten met sleutels. En dat raakt me echt, heren. We hebben ons elkaar soms zo om de oren geslagen met sleutels die u gaf. En ik geloof dat u geroepen heeft uit de hemel. Het is geen zwaard. Het is geen zwaard. Het is een sleutel. En ik bid, heren, dat we onze sleutels zullen gaan gebruiken om gevangenen vrij te maken. Heren, soms elkaar ook niet gevangen te zetten, maar gevangen vrij te maken. Heren, ik bid dat we zullen bundelen, heren, in uw huis. En dat uw gemeente zal stralen. Zal stralen met al onze unieke karakters. Met het unieke wat u ons gegeven heeft. Heren, bundel ons. Heren, ik bid dat mensen jaloers zullen zijn op de cultuur in uw huis. Heren, misschien genezen en bevrijd zullen worden. Maar daarna ook in een cultuur zullen komen waarvan zeggen, hier wil ik zijn. Hier wil ik zijn. Maar ik bid ook, heren, dat uw huis een toevluchtsoord zal zijn. Ook een toevluchtsoord voor de pijn, voor de moeite, voor de gebrokenheid. En welkom zullen zijn, heren. Bid, heren. En dan bid ik echt, help ons, heren. Om de dingen die soms gewoon niet passen in ons hoofd. Heren, soms leek u, mag dat tegen u zeggen, uw onderwijs leek soms zo raar. Zo ver, de ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij al dat. Heren, vergeef mij, vergeef ons. Als we soms toch hebben gekozen voor een pick and choose. En zegt, dan pak ik dat en een andere laat ik maar even liggen. Vergeef ons als we het onszelf soms daarin makkelijk hebben gemaakt. Maar ik bid, Heere, dat we nog meer op jacht zullen gaan naar uw hart. Om u te begrijpen, om u te snappen. Zelfs waar u in tegenstellingen lijkt te spreken. Maar ik geloof dat daar de geheimen liggen. Ik geloof dat daar het goud ligt. Heren, leer ons uw hart kennen. Vergeef ons als we soms ook onderwerpen daarmee uit de weg gaan. Soms misschien daarmee liefdeloos worden. Vergeef ons, Heer, als we soms misschien wel mensen, bedieningen, kerken, gemeenten, gewoon uw kinderen geoordeeld en veroordeeld hebben. Vergeef ons, Heer, als we soms gradaties hebben aangebracht in hoe geestelijk iets is. Of hoe geestelijk het niet is. Geef ons uw ogen. Misschien vandaag, leg op het altaar wat jij op het altaar moet leggen. Misschien moet jij vandaag zeggen, ik leg mijn passiviteit op het altaar. Ja, ik ben een cultuurbouwer. En die kracht laat ik vaak een beetje links liggen. Ik ben soms veroordelend geweest. Als ik de kracht van God soms zag werken door mensen heen, dan is er altijd de maar in mijn leven. Ik wil je uitdagen om te zeggen tegen God, God, dat leg ik vandaag op het altaar. Vergeef me mijn oordeel. Vergeef me waar ik mijn woordje klaar had. Mijn gedachten klaar had. Ik leg op het altaar vandaag. Maar misschien ben jij wel degene die je karakter op het altaar moet leggen. Zeg, Heere, vergeef me hoe ik soms gekeken heb naar anderen. Hoe ik gradaties heb aangebracht. En als ik eerlijk ben, mezelf soms beter voel dan anderen. Hier is mijn karakter. Bouw uw cultuur in mij. Bouw uw cultuur in mij, hier ben ik. Misschien leg je wel je klein denken over het altaar. Zeg, ja, hij gelooft in mij, maar ik niet zo in mezelf. Maar u wil mij uitzenden. U wil mij tot een cultuurbrenger maken. U wil mij maken tot een brenger van uw kracht. Hier is mijn klein denken. Hier is mijn minderwaardigheid, ik leg het op het altaar. Want u gelooft in mij. U ziet toekomst voor ons allebei. Misschien leg jij je ambitie op het altaar. Zegt, ja God, soms ben ik zo bezig om het in eigen kracht te zetten en te doen. Ik loop voor u uit. En ik beweeg niet in uw flow. Hier is mijn ambitie. En leer om opnieuw achter u aan te lopen. Ik wil je uitnodigen om gewoon dat wat de Heilige Geest in je gedachten brengt, op het altaar te leggen vandaag. Gewoon op de plek waar je bent. God, dit leg ik op het altaar. Hier ben ik, hier. Zend mij.